We hebben gisteren de inhoudelijke kant van het gaan van de weg, althans van een stuk ervan, met elkaar bekeken en van gedachten gewisseld over wat voor betekenis het in je eigen leven kan hebben. Ik wil proberen vandaag de praktische tekenen die zich daarbij kunnen voordoen een beetje aan te geven. We hebben het gehad over het grote gemis. En we hebben het gehad over het besef van de richting die de levensimpuls kan hebben. En we hebben gisteren ook onderkend dat ons gewone leven, ons maatschappelijk leven, dat dat heel vaak tegenwerkt en dat we dat nauwelijks registreren. En hoe uitzicht nu dat besef van die levensimpuls, hoe uitzicht nu dat grote gemis? En waarom kun je daar niet aan oefenen? Als je de verslagen nagaat van de mensen die dit zijn tegengekomen in hun leven, en je corrigeert die verslagen naar de tijd waarin ze ontstonden en de cultuur waarin de mensen leefden, en je bedenkt tevens dat ieder volk een bepaald temperament heeft en ook een bepaalde leidzaamheid. Maar als je al die tijdscorrecties aanbrengt, dan komt het erop neer dat een mens op een bepaald ogenblik niets meer wil. En niet uit apathie, niet omdat hij verslagen is, niet omdat hij een groot verdriet heeft, niet omdat hij in een crisis is, niet omdat hij bedreigd is, maar heel simpel, hij wil niets meer. En hij verkiest die toestand boven alle anderen. Terwijl hij tevens heel gewoon in het leven staat, de dingen doet die nodig zijn, met de mensen is zoals van hem verondersteld wordt, en hij voelt dat ook heel duidelijk, dat de mensen iets van hem verwachten, en naar gelang van zijn aard en zijn temperament is hij best bereid om daaraan toe te komen en het in te wilgen. Want het heeft eigenlijk niets te maken met wie die is. En wie hij is, ervaart hij in die momenten dat hij van zichzelf niets meer hoeft. Dat hij ook geen behoefte heeft om ergens over na te denken, zich iets af te vragen. Maar dat hij volstaat met de leven. En dat alles wat er gebeurt in hemzelf en buiten hem van belang is. Van belang om zichzelf wil. Niets van belang in verband met hemzelf. Dat is een heel opmerkelijke kant eraan. Maar van belang om zichzelf wil. En dat verlangen niets te doen neemt in de loop van de tijd toe. En in het verleden heeft men daar allerlei dramatische benamingen aan gehecht. Men heeft gezegd de woestijnfase, de fase van de grote leegte, de fase van de grote confrontatie. Maar naar mijn smaak is dat allemaal veel te romantisch. Het is sec wat het is. Dat je eindelijk niet meer in de greep bent van die geweldige grote kracht van de zelfhandhaving en de voortplanting. Ieder levend wezen, niet alleen de mensen, ieder levend wezen is bezield van die onuitblusbare levenswil. En voelt zich aan de andere kant, als die tot bezinning komt, en dat gebeurt denk ik in ieder mensenleven wel, tevens in de greep ervan. En zodra je je in de greep voelt, wil je daaraan ontkomen. En het eerste wat je doet is je ertegen verzetten. En daaruit zijn ontstaan al die vele, vele, echt ontelbaar vele voorschriften over onthechting en ascese, over een liefde die niet meer via het lichaam loopt, maar dan zogenaamd via God. En het is erg jammer eigenlijk dat we niet kunnen zien dat het zoveel eenvoudiger ligt. Dat je op een bepaald moment zo lang geleefd heb, en nou denk ik niet in dat ene leven waar je nu in staat, maar ik denk aan de totale reeks, die dus de evolutie is, die het grote verhaal is. En elk leven is daar een aflevering van. Maar op een bepaald moment ben je aan het eind van die reis die bepaald werd door die zelfhandhavingsdrift die de hele schepping in stand houdt. Moeten we nooit vergeten. De zelfhandhavings- en voortplantingsdrift houdt de schepping in stand. Maar de mens kan daar doorheen groeien. En dat is iets wat gebeurt zodra die mens zich bewust wordt van de wijze waarop hij in het leven staat, doet, denkt en voelt, en de vanzelfsprekende juistheid van dat leven hem ontvalt. Er komt altijd een moment, wanneer weet ik niet, er komt altijd een moment dat de juistheid van de wijze van leven je ontvalt. Dat is het moment dat dat gebeurt, is dat niet zo leuk. En vandaar dat er zo in de loop van de geschiedenis van de mensheid altijd zo dramatisch over gesproken is. Het is helemaal niet dramatisch. Het is iets wat zich noodzakelijkerwijs voltrekt als een mens tot bewustheid komt. Dat betekent niet dat de gevoelens plotseling verdwenen zijn. Dat is een misvatting. Dat de gedachten plotseling verdwenen zijn. Dat die greep van de zelfhandhaving weg is. Maar heeft zijn autonome macht verloren. En jij hebt daar niet tegen gestreden. Dat is misschien het belangrijkste om te onthouden. Je hebt daar niet tegen gestreden. Het is in je bewustzijn uitgewerkt. Je zult het dus ook niet vermijden. Je zult het niet uitnodigen. Het is er gewoon. Het hoort bij je lijfelijke zijn op aarde. En dat is dat. En vanuit die behoefte om niets te doen, om alleen maar stil te zijn, op te merken, mee te leren, wordt duidelijk dat onze eigenlijke verbondenheid niet ligt in het vlak wat te maken heeft met die zelfhandhaving, die noodzakelijkerwijs het gevoel van te willen bezitten, of het nou een mens is, of dat het kennis is, of dat het vaardigheid is, of dat het macht is, wat natuurlijk allemaal bij elkaar hoort, zonder die neiging te ontkennen. Hij is er gewoon. Maar je weet nu, doordat je dat verlangen hebt naar niets zijn, en dat is alleen maar een verlangen. Maar het is een verlangen wat in je leven een steeds grotere plek kan gaan innemen. En dat is heel belangrijk. Omdat je dan voor het eerst in een verhouding komt tot de mensen om je heen, waarin je niet meer iets hoeft te vergeven. Want vergeven berust toch op de notie dat er iets te vergeven valt. En dat is gewoon niet zo. Alles voltrekt zich vanuit zijn innerlijke noodzaak. En die noodzaak, die wordt pas duidelijk doordat je leeft, doordat je dingen doet. En ons wordt de mogelijkheid om vanuit wat je doet, denkt en voelt, tot besef te komen, dat wordt ons eigenlijk ontnomen, niet echt, maar toch voor een groot deel, doordat iedere maatschappijvorm, het was in het verleden net zo goed als heden ten dagen, omdat iedere maatschappijvorm een stramien heeft van normen en verwachtingen en eisen die maken dat je denken, voelen en je handelen zich binnen die kanalisering voltrekt, waarbij je niet opmerkt dat je die kanalisering zelf ook overgenomen hebt. En dus zelf denkt en voelt volgens die kanalisering, volgens dat stramien, volgens dat programma. En dat is heel jammer, maar het is gewoon een feit. En ik denk dat je het vrij lang binnen dat stelsel van verordening moet hebben geleefd om het als verordeningen te voelen. Of nog anders gezegd, te gaan beseffen dat ze van buiten komen. Dat ze er niet waren toen je geboren werd. Ja, ze waren wel in de maatschappij waarin je geboren werd, maar ze waren toen nog niet in jou. Maar geleidelijk aan heb je ze overgenomen. En je bent je daar helemaal niet bewust van geweest. En met dat werktuig, dat gekanaliseerde werktuig, ga je op het leven in. Maar je kunt je afvragen waarom dat nu zo gegaan is. Waarom die mensheidsgeschiedenis nu zo verlopen is. Terwijl de mens, ieder mens, de mogelijkheid heeft zich bewust te worden omtrent zichzelf. Buiten die kanalisering, die gevoelstressuur, die is aangebracht tijdens je leven en die je onbewust tot je hebt genomen. Wantrouw dus niet in jezelf, het verlangen niets te zijn. Het is het punt waar de grote opening ligt. Het is niet iets wat je op enige manier bereiken kunt. Het doet zich voor als de tijd daar is. En niemand weet wanneer de tijd daar is. Alleen kun je, als je dit begrijpt, een beetje vriendelijker met jezelf omgaan. En beseffen dat alle problemen die zich voordoen, erbij horen. Anders waren ze er namelijk niet. Wij denken heel vaak dat er problemen zijn die we niet zelf wilden. Maar in de grond van de zaak is elk probleem wat zich aan je voordoet door jou gewild. Alleen je weet het niet. Omdat je dus onbewust bent. Wanneer dit duidelijk is, dan verandert het aanzicht van de wereld voor je. Ten eerste, dat is misschien het meest duidelijke, zie je je eigen betrekkelijkheid. Een betrekkelijkheid die in geen enkele verhouding staat tot wat jij er altijd over gedacht en gevoeld hebt. Die echt heel betrekkelijk is. En juist omdat die zo betrekkelijk is, geeft die een grote verantwoordelijkheid. Namelijk om die betrekkelijkheid zo gaaf mogelijk verder te laten gaan. En dat geldt dus ook voor alles om je heen. Zodat je heel vanzelf zult nalaten iets te gebruiken buiten zijn eigen mogelijkheden. En als we kijken naar de wereld zoals die rijlt en zeilt, dan zien we dat we aan de lopende band proberen dingen te gebruiken en te forceren buiten hun eigen innerlijke mogelijkheid. En dat is heel tragisch. Maar het is een feit. En wat je er zelf aan doen kunt, is niet zoveel. Als je het alleen maar getalsmatig bekijkt, naar massa, dan is hetgeen wat jij doen kunt zelfs nietig. Maar het is de enige mogelijkheid. Het is de enige mogelijkheid die een blijvende oplossing is van wat er gebeurt. En als zodanig is het dus van fundamenteel belang. Want de eindeloze strijd die er over de wereld is en ook in ons eigen hart, eindigt niet bij een of andere kanalisering, bij een of andere regeling. Maar die eindigt pas wanneer we de zinloosheid van die strijd echt inzien. Dan kun je dus ook zeggen, de zinloosheid van gelijk willen hebben, van de juistheid, van wat ook maar. Want het is steeds afhankelijk van het bewustzijn wat die situatie ontmoet. wat die gebeurtenis ervaart. Of datgene wat die gebeurtenis beoogt, tot je doordringt. Dat alleen al zou zo'n verspilling van energie vermijden. En zoveel scherpte en agressie wegnemen. Dat is ongelooflijk. En de schoonheid van dit alles is dat wij het helemaal alleen moeten doen. Dat niemand het voor ons doen kan. Maar niemand kan het dus ook voor ons verknoeien. Juist omdat het dus een proces is wat in de enkele mens voltrokken kan worden, wat je een ander dus niet kunt leren, wat je zeker niet voor een ander kunt doen, dat is ook zo'n grote beveiliging voor manipulatie. Want manipulatie is iets wat ook in meditatiekringen en ook in zogenaamde spirituele bewegingen toch echt hoogtij viert. Het is dan weliswaar, zoals gezegd wordt, voor je best wil, maar ik vertrouw dat niet meer. Als je niet volslagen vrij bent om tot je te nemen wat voor jou van belang is, dan word je gehinderd op je weg naar grotere bewustwording. En dat wil ik toch ook nog wel heel duidelijk zeggen. Dat er geen eindpunt is aan bewustwording. Dat gaat steeds verder. En het is ook zonneklaar dat het geen eindpunt kan hebben. Want het is niet zo dat dat zich voltrekt volgens een meesterplan. Maar het is iets wat ontstaat uit de bewustwording van de enkeling. En hoe dat gaan zal, is onvoorspelbaar. Gelukkig. En dat hoort niet thuis, die gedachte dat er een eindpunt zou zijn. Die hoort weer thuis bij de zelfhandhaving, bij het willen bezitten, bij het zeker willen zijn. Daar komt de gedachte aan een eindpunt uit voort. Het kan gewoon niet. Als je dat alles bij elkaar beseft, wordt het dan heel rustiger in jezelf. En je zult jezelf, als daar hartstochten en gevoelens nog hun eindeloze spel spelen, zul je daar niet boos over zijn. Dat is blijkbaar jouw situatie. Dat is blijkbaar de opgave die je jezelf gesteld hebt, al is het niet bewust. En die moet je doorlopen. Die kun je niet vroegtijdig verlaten. Alleen door hem helemaal te gaan, wordt het duidelijk. dan komt dat verlangen omhoog om niets meer te zijn, dan alleen te leven. En alle idealen die je hebt, en alle voorstellingen die je hebt over hoe het zou moeten voor jezelf of in de maatschappij, die kun je met een rustig oog bekijken. En je kunt ook van de wereld houden. De wereld zoals die is. Maar je gaat ook beter beseffen dat ondanks alles wat we gedaan hebben in een groter verband in de wereld, dat die er nog altijd is. Elke dag de zon nog opgaat en tegen de avond ondergaat. De grote vrede van de nacht je opneemt en laat rusten in het niets, waar juist in de diepe slaap zo ontzettend veel goed gemaakt wordt van wat je op de dag in je onbewustheid beschadigd hebt. Dat gaat nog altijd door. En zo is dus ook die opvolging van mogelijkheden die wij telkens een leven noemen. Dat gaat nog steeds door. Trek er dus van de ene mogelijkheid, van het ene werkterrein naar het volgende, totdat we ons bewust worden wat we aan het doen zijn. En pas dan kunnen we echt luisteren. Dan kunnen we echt zien. En hoeven we dus niet meer te kiezen. Dat is ook zo opmerkelijk. We hoeven niet meer te kiezen. Want het is duidelijk wat voor ligt. Waarmee helemaal niet gezegd is dat jij dat wat voor ligt zult kunnen verwerkelijken. Dat is ook een van die merkwaardige misvattingen. Dat is helemaal niet gezegd. Misschien kan dat niet. Maar je kunt er wel aan werken. Dus een heleboel wat ons nu plaagt en waarvan we het gevoel hebben dat we er nog veel aan moeten doen, wijst zichzelf. En dan wordt het ook duidelijk dat je dus echt helemaal niets vermijden kunt. Je kunt niets vermijden. En wat wij het ongeluk noemen, is dus iets wat blijkbaar nodig is. En het gaat natuurlijk niet alleen voor de enkele mens, maar het geldt ook voor het geheel. Van wat wij de wereld noemen, de mensheid noemen. En nogmaals, als je naar het getal kijkt, dan ga je de mist in. Maar dan eigen je jezelf ook iets toe waar je met je vingers af moet blijven. Want dat ontgaat je. Je kunt alleen maar dat wat je zelf kunt beseffen, beseffen. En je zult aan de hand daarvan leven. En dat betekent dat je telkens op onmogelijkheden zult stuiten. Maar je zult dat dan niet toeschrijven in eerste instantie aan een ander of aan een instituut of aan jezelf. Maar je zult de onvermijdelijkheid ervan zien. En aan de hand daarvan je eigen positie bepalen. En dan wordt natuurlijk ook de rol van je lichaam, wat wij abusiefelijk hebben, los van de werking van de geest, wordt duidelijk. En dan wordt luisteren naar je lichaam heel vanzelfsprekend. Omdat dat nog een van die van de minst verknoeide gedeelte is. Juist omdat we er zo onbewust mee omgaan van ons totaal. Wat aan de andere kant weer niet betekent dat je een soort van afgodendienst aan je lichaam gaat bedrijven. Zie alles in zijn eigen recht en in zijn eigen werksfeer. En dan is het een perfecte wereld. Een mens. En als die niet perfect is, dan is dat zijn eigen werken of in groot verband het werk van de samenleving waar wij deel van zijn. Maar het weer tot zichzelf laten komen vereist heel veel geduld en liefde, maar die zijn niet te scheiden. Ook geduld met jezelf, geduld met je haast, met je verwerkelijkheidsdrang, met je drang te willen bezitten, te willen manipuleren. En dat alles wat er zo in je is, in gesprek te laten zijn met elkaar. En aan geen voorrang te verlenen. Uit die dialoog, die innerlijke dialoog, komt vanzelfsprekend die grote vrede voert die niet statisch is, die in beweging is, die zich aanpast aan dat nooit ophoudende, veranderende leven waar je geen enkele gedachte over kunt vormen. Omdat de gedachte maar een momentopname is. En per definitie onjuist. Je moet dus voeling houden met dat immer veranderende leven. Nooit ophoudt nieuwe mogelijkheden te geven. Daar wou ik het vandaag bij laten.